Welkom studenten thuis die online kijken. Welkom studenten in de studio, want we hebben hier gasten in de studio. Laat eens even van jullie horen. Yay. Jet en Vos en Jorren. En heel leuk, we hebben ook een gast in de studio. En dat is deze week Gijs Rademaker. Je kunt hem kennen van eerst het opiniepanel, het gezicht van het opiniepanel van 1 Vandaag. En tegenwoordig van RTL. En je denkt, wat heb ik hiervoor staan? Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik pak ze even op. Dino's, wat hebben die nou te maken met Gijs Rademaker en opiniepeilen? Dat hoor je straks. De beste stuurlui staan aan wal en die staan hier naast mij. Rianneke en Vincent, dankjewel. Jullie zijn de docenten van bestuur en economie.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Rianneke, ik begin bij jou.
Vanwaar
de liefde voor bestuur en economie? Verklaar die eens.
Ja, ik vind het boeiend om te zien wat er allemaal gebeurt in de maatschappij. En daar, heel veel dingen zijn toch te leiden tot politiek en tot economie. Alles is politiek en alles is economie, zou je kunnen zeggen.
En waarom is dat voor een journalist belangrijk om daar iets van te weten?
Omdat er heel veel situaties ook terug te voeren zijn op besluiten die genomen zijn in de politiek of op economische principes die je misschien nog niet helemaal kent, maar waar je wel dagelijks de gevolgen van merkt.
We hebben ook een klein nieuwtje om te delen over jou, want jij bent afgelopen week bestuurslid geworden voor de Partij van de Dieren in Den Bosch, Provinciale Staten.
Ja, officieel heet het burgerlid, dus bestuurslid is wat anders, want dan zit je in bestuur, maar burgerlid.
Wat is dat, een burgerlid?
De Provinciale Staten zijn afgelopen maart gekozen, zoals jullie wellicht weten. Waarschijnlijk zijn er ook studenten die ook al voor het eerst gestemd hebben toen, als ze op 18 zijn geweest. En de Provinciale Statenleden die mogen stemmen in de vergadering, maar zij worden ook ondersteund door een paar collega's. En dat heet in elke provincie anders. Soms heet het een commissielid of een fractievolger. En in Brabant heet het een burgerlid. Dat betekent dat je wel meedoet aan de voorbereidende vergaderingen. Maar in de echte vergadering, waar gestemd wordt, daar doe jij niet mee. Het is om de rest van de groep het werk wat we verlichten.
Maar jouw politieke kleur is dus bekend, Partij voor de Dieren. Kan dat wel als journalist?
Dat is lastig inderdaad, want als journalist word je geacht onafhankelijk te zijn. Dat hangt natuurlijk ook vanaf waarvoor je schrijft en waar. Ik heb om die reden in het verleden ook afscheid genomen van mijn werk bij Brabants Dagblad. Want jullie voelen al aan, Brabant, en dat gaat allemaal net wat te dichtbij. Hè? Dan zullen mensen minder geloven wat ik schrijf. Maar gelukkig kan ik wel docent zijn en jullie uitleggen hoe het werkt, zeg maar.
En je weet van binnenuit dus hoe het werkt in die politiek.
Ik ken twee
handig
kanten.
Voor dit vak.
Ik ken twee kanten van die rollen, zeg maar. En dat is handig. Dus zal je altijd op de hoogte stellen van, nou, dit is hoe een politicus redeneert en reageert. En dit is wat jij als journalist kan doen, mag verwachten. En waar is het belangrijk om je vinger op te steken of je vinger ergens achter te steken.
Ik kom straks nog even bij je terug, want het rommelt wel flink in de Partij voor de Dieren. Ja. De mensen die het nieuws hebben gevolgd. Er is wat gedoe rondom Esther Ouwehand. Kom er straks op. Vincent, ik hoor jou druk tikken.
Ja.
Jij verzorgt ook de live chat.
Ja,
dus jullie thuis mogen vragen stellen. En je weet, het kern van ons vak is vragen stellen. Dus alleen maar goede vragen. Daar
zeker, ik lees mee.
Jij bent ook docent bestuur en economie. En wat is jouw achtergrond en waarom is dit jouw vak?
Ja, ik ben zelf docent. Ik ben zelf nooit journalist geweest. En ik geef inhoudsvakken in jaar 1. Dus we beginnen met bestuur, daarna economie. En daarna gaan we in het tweede halfjaar nog meer inhoudsvakken doen. En wat eigenlijk voor mij de drijfveer is dat ik het belangrijk vind dat als je verhalen maakt, dat je begrijpt hoe de systemen daaromheen werken. Want ik denk dat voor journalisten het heel belangrijk is dat je, nou ja, binnen een bepaald verhaal moet je altijd kijken naar verschillende invalshoeken of verschillende meningen. Nou ja, dan is het ook handig om te weten, oké, wie heeft de invloed, waarop, op welk moment. En op die manier kan je, kan je als journalist een completer verhaal maken of in ieder geval daarmee meer de kanten belichten van het verhaal.
En je staat eigenlijk meteen 1-0 achter als je niet begrijpt hoe ons openbaar bestuur, dus hoe wij bestuurd worden in Nederland, als je daar niks van begrijpt.
En daarom doen we dit zo gelijk semester 1, periode 1 van jaar 1, omdat we denken van oké, maar dit heb je gewoon als basis, als fundament nodig voor, ja, eigenlijk maakt niet uit wanneer heb je in de opleiding heb je het nodig. Dus we beginnen er ook mee.
Jij gaat zo uitleggen hoe de cursus een beetje in elkaar steekt en wat de ingrediënten zijn.
Ja.
Maar we gaan eerst even kijken naar twee BN'ers op jullie introkamp. Wat was het gezellig, ik was er ook, was superleuk. En we hebben twee BN'ers aan het woord gelaten over het bestuur en het vak bestuur en economie. Hanna Kameraad, alumni aan onze school voor de journalistiek en nu RTV Utrecht verslaggever. Als ik zeg regiojournalistiek tegen studenten, dan kijken ze me echt zo aan. Ja, maar dat ga ik later echt niet doen. Maar jij bent erin terechtgekomen. Vertel.
Ja, het is gewoon heel erg leuk. Zeg maar landelijk of regionaal, het gaat altijd over mensen. Als het over een wet gaat die door de Tweede Kamer is aangenomen, het heeft altijd invloed op mensen. En als je die mensen weet te spreken, maakt het eigenlijk niet uit of het in de regio wordt uitgezonden of op de landelijke televisie. Vergeet ook niet hoeveel invloed een gemeenteraad heeft. Als het gaat om jeugdzorg bijvoorbeeld, over huizen, over kunnen huisjesmelkers nog huisjes kopen? Ze beslissen met heel veel geld over steeds meer grote thema's. Daar moet je echt niet in vergissen. En ik zou ook zeggen, verdiep je er ook echt in. Want daarin vind je ook veel verhalen.
Dat is precies wat wij ook in het vak bestuur natuurlijk aan de studenten proberen over te dragen. Van hoe wordt Nederland nou eigenlijk bestuurd? En in jouw geval, hoe wordt de gemeente bestuurd? Wat zijn dingetjes die je absoluut moet weten?
Heel even nadenken. Ja, ik denk wat je echt moet weten is hoeveel invloed een gemeenteraad heeft. De thema's waar ze over gaan, denk aan jeugdzorg, aan woningen die worden gebouwd. Het zijn zulke grote thema's die gaan over echte mensen. Dus kijk naar wat het college besluit. Kijk naar wat voor voorstellen gemeenteraadsleden doen. Want het kabinet geeft allemaal potjes, maar uiteindelijk moeten gemeenten steeds meer zelf gaan doen. Dus vergis je echt niet in hoeveel invloed de gemeenteraad heeft.
En dan ook, hoeveel verhalen daar dus te halen zijn als journalist?
Zeker. En dat iedereen vindt natuurlijk andere dingen interessant. Dus misschien ben jij heel geïnteresseerd in zorg of... Nou, maakt eigenlijk niet uit. Als je erin verdiept, zit er altijd een verhaal in.
Je hebt onlangs een interview gehad met de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Best bijzonder, hè, een burgemeester-interview. Dat is toch altijd een soort hoogtepuntje, lijkt me, over de drugsproblematiek in op straat. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Waar begin je dan als journalist?
Nou, ik werk hier nu een paar jaar, dus in het begin is het vooral bellen met de persvoorlichter. Alle verschillende wethouders en de burgemeester hebben allemaal meerdere voorlichters.
En als je nou een heel ingewikkelde vraag hebt voor zo'n burgemeester, je denkt, oeh, dit wordt wel even heel spannend, want het is een terrein waar ze waarschijnlijk niet het achterste van haar tong wil laten horen. Hoe pak je dat dan aan?
Goed inlezen. Dat geldt sowieso voor elke politici. Goed inlezen. En ik denk dat altijd geldt, als je het zelf niet begrijpt, begrijpt je kijker of luisteraar het ook niet. Dus altijd doorvragen. Wat bedoel je daarmee? Kan je daar een voorbeeld van geven? Hoe zit dat dan? Wat voor effect denk je dat het heeft? Altijd doorvragen. Zeker bij politici kan je misschien een beetje, zeker bij burgemeesters of kamerleden, kan je misschien in het begin geïntimideerd zijn. Ze hebben antwoord gegeven en daar moet je het mee doen. Dat is niet waar. Je hoeft het er niet mee te doen. Je wil een antwoord horen en ook een echt antwoord. Dus vraag het opnieuw, vraag het op andere manieren, totdat je echt begrijpt wat er gezegd wordt.
Twanhuis, we kennen jou natuurlijk vooral als presentator van College Tour op dit moment. Je komt net uit de tent en ik hoorde enorm applaus. Wat gebeurde daar?
Nou ja, we hebben geoefend met het College Tour applaus en ik heb gevraagd om eigenlijk na te doen wat wij bij de gasten doen van College Tour. En dat is heel veel kabaal maken, zodat de gast zich super prettig voelt om veel te gaan vertellen.
Had je goed publiek?
Ik ben hier eerder geweest en vorig jaar was het hartstikke leuk, maar het was 35 graden en ik was net zoals nu de laatste. Dus er was een lome sfeer, heel gezellig. Maar vandaag was heel bijzonder, er was enorm veel energie, hele goede vragen. En deze lichting is volgens mij spectaculair goed.
Mooi, ik heb zo ook een hele goede vraag voor jou aan het einde. We gaan eventjes richting bestuur en economie, want jij bent een onderdeel nu van onze talkshow. Jij bent natuurlijk heel lang correspondent geweest in Amerika. Over een jaar verkiezingen. En hier verkiezingen binnenkort, 22 november in Nederland. Als jij een programma krijgt op primetime, waar je mag maken wat je wil. Welke verkiezingen kies je dan? Die in Amerika of Nederland?
Dat is een gewetensvraag. Ik kies nu voor Nederland, omdat dit zulke uitzonderlijke verkiezingen zijn. Met nieuwe kandidaten, totaal open veld. Ik geloof wat er nu aan de hand is in Nederland, dat we dat nooit hebben meegemaakt. Dus ik kies voor deze.
Wij zijn allebei wandelaars. Je mag een wandeling maken met of Trump of Mark Rutte.
Trump.
Waarom?
Spectaculaire campaigner, leugenaar, bedrieger. Succesvol in op een manier die niemand voor mogelijk had gehouden. Althans niet de mensen die niet zijn aanhang zijn. En in staat, wie weet, ik weet het ook niet, om 2024 nog een keer het Witte Huis te bestijgen. Terwijl er 94 aanklachten zijn op het gebied van mogelijk criminele daden. Nou, dat heeft Mark Rutte allemaal niet.
En wat zal het wandelen met Trump doen, denk je?
Ja, ik weet niet. Hij wandelt heel veel, misschien op de golfbaan. Hoewel, ik zie hem meestal in een kar.
Nee, karretje, ja.
Maar dat weet ik niet. Maar wandelen, zoals jij ook weet, is een fantastische manier om tot een heel ander gesprek te komen. Ik bedoel, hij zal het nooit doen, maar het zou tot nieuwe inzichten kunnen leiden misschien.
We gaan het gewoon aanvragen, met jou. Ja. Bestuur en economie. Onze studenten moeten wij natuurlijk ook opvoeden van hoe benader je nou een politicus als je die wil interviewen. Jij had dit seizoen in College Tour Sigrid Kaag en haar dochters. Was best bijzonder, hè? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? En met je redactie natuurlijk, maar...
Nou ja, vaak bij College Tour, soms zegt een gast, maar dat komt niet zo vaak voor binnen een week, ja. En soms duurt het 2 jaar. En bij Sigrid Kaag heeft het best lang geduurd. Door allerlei praktische problemen, val van het kabinet, et cetera. Maar ja, de enige manier is om blijven volhouden en niet opgeven. En toch, ook al is het moeilijk en is de andere partij misschien aanvankelijk niet zo gewillig om door te duwen.
Waarom zei ze nu ja?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet waarom ze op dat moment ja zei. Want toen ze bij ons te gast was, waren er geen verkiezingen in het verschiet. En aanvankelijk zei haar omgeving ook, we gaan niemand beschikbaar stellen voor een interview uit haar privékringen. En daar hebben we ook heel lang naar gevraagd, van god, is het toch een beetje het format van College Tour. En uiteindelijk kwam daar het interview met de 2 dochters uit.
Super bijzonder was. En is dan eigenlijk de les, de aanhouder wint?
Altijd, ja. Ik bedoel, je wint niet altijd, maar de kans dat je krijgt wat je hebben wil, vergroot je wel enorm door niet op te geven.
Mooi. Katinka staat naast jou. Kom er maar bij, Katinka. Van klas D08. En ik vroeg net aan jullie in de klas, hebben jullie een vraag aan Twan Huis? Stel hem.
Net ook met mijn hand proberen op te stellen. Maar wat gebeurt er wanneer er bij College Tour een ongepaste vraag wordt gesteld? Of gebeurt dat eigenlijk niet?
Nee, ik weet geen voorbeelden van studenten die een vraag hebben gesteld waar we achteraf onze excuses voor moesten aanbieden. Nee. Er worden hele scherpe en goede vragen gesteld, maar wel altijd respectvol.
Nee,
dus ik heb daar geen goed antwoord op.
Ja, was ook al een beetje mijn verwachting, maar ik dacht misschien is er toch ergens een voorval geweest waar het niet de tv heeft gehaald of dat een gast zei van dit wil ik niet beantwoorden.
Nee.
Ja, dit was Katinka die een vraag stelde aan Twan Huis. Rianneke, wat is jouw reactie op wat jij hoorde?
Nou, wat ik hoorde is dat er de verslaggevers van RTV Utrecht, die had het over van het belang van een gemeenteraad. Hè? En dat dat zich daar heel veel afspeelt, met heel veel besluiten ook daar genomen worden. Dat kan ik vanaf 2 kanten beschrijven. Ik ben gemeenteraadslid geweest in Den Bosch en ook verslaggever voor Brabants Dagblad en verschillende gemeenteraden gevolgd. Dus daar gebeurt het. En de relatie met politici probeer je die van meet af aan goed op te bouwen. Want je hebt veel aan elkaar. Omgekeerd, een politicus heeft er ook heel veel aan om een goede relatie met jou te hebben. Hou dat ook in gedachten als je straks in de gemeentejournalistiek terechtkomt. Want ook zij hebben belangen om met jouw vriendjes te blijven.
Ja, ik zei net even, er is ook wat gedoe in de Partij voor de Dieren. We hebben het allemaal niet gemist als het goed is. Esther Ouwehand, die staat een beetje onder druk in ieder geval. En jij zei, je had een leuk nieuwtje.
Ja, nou komende week wordt Esther Ouwehand geïnterviewd door het Van Huis. Voor College Tour, ja inderdaad. En die opnames zijn woensdag en de uitzending zal zondagavond zijn, zoals altijd. Vooralsnog weet ik dat gewoon doorgaat. Dus dan zullen we dat in ieder geval zien.
En kijken dus. Ja. En voor jou ook wel gek, denk ik, hè?
Het is een gekke periode, inderdaad. Als
net voor de verkiezingen?
Ja, je partij in het nieuws is vanwege iets negatiefs. Ja, de politicus zegt dan, ik ben overvallen, ik herken mij niet in al die dingen, et cetera. Nou, ik was echt overvallen, kan ik zeggen, zoals heel veel mensen. En als docent zeg ik, het is goed te zien dat veel journalisten nu hebben opgepakt dat er meteen een tegenreactie is gekomen. Dat is wel, ja, dat zag je echt binnen een
steun
kwartier.
Steun voor Esther bedoel je?
Ja, het hashtag Team Esther, zeg maar, is gaat groot rond binnen de partij en ook op alle sociale media.
Ja. En wie weet kun je daar ook weer een linkje naar je eigen hyperlocal leggen?
Exact, dat zou kunnen, uiteraard. Want misschien is er een van de hyperlocals waar jullie actief zijn ook wel gemeenteraadsleden actief voor de Partij voor de Dieren. Die zou je uiteraard daarover kunnen bevragen. Wat is uw reactie op hetgeen wat er voorgevallen is?
Tip voor jullie, hè? Haak in.
Zeker.
Ah, Gijs, ja. De stem hoor je niet van Gijs Rademaker.
Ja, dit is natuurlijk wel... Natuurlijk is er een tegengeluid, maar jullie hebben mijn microfoon, toch? Ja. Er is een tegengeluid, maar... Ja, de aandacht schiet nu natuurlijk naar de rel. En het zal heel moeilijk voor de partij zijn deze week, ook voor FC Ouwehand, om natuurlijk te denken, als je woensdag het interview hebt, tussen woensdag en zondag, daar kan er nog ontzettend
alles
veel gebeuren. Dus ik vraag me oprecht af of Esther Ouwehand dat zou moeten doen. En het is heel lastig voor de partij om de focus nu naar inhoud te krijgen. En ja, er is een stelregel. Je kunt bijna een bingo-kaart maken van wat je niet moet doen 10 weken voor verkiezingen. En daar staat het woord integriteitsschending staat daarop. Het woord het schorsen van je lijsttrekker die je een maand geleden nog... Dus het is echt verschrikkelijk voor de partij.
Ja, het ergste wat er eigenlijk kan gebeuren bijna voor een partij net voor de verkiezingen.
Ja, en natuurlijk is het goed dat journalisten daar ook dat tegengeluid zien. Maar ik ben heel benieuwd. Journalisten gaan natuurlijk vooral op de oneenigheid en op de ruzie zitten. En als kiezers ergens niet van houden, is het ruzie.
Ja, en dat zal jij in je peilingen, daar komen we straks op,
natuurlijk
zien. Dat gaat van dag tot dag gaat dat veranderen.
Partij voor de Dieren ging gisteravond en vanochtend natuurlijk bij ons in de appgroep natuurlijk meteen over de tong van wat kunnen we, wat hebben we, wat hebben we nu over Esther Ouwehand, wanneer kunnen we de achterban vragen wat ze hiervan vinden. Ja, en ook wij zullen die dimensie gaan toevoegen in de loop van de week aan dit nieuws. Ja.
Komen we straks nog even op terug. Vincent, we gaan over naar de introductie van de cursus.
Ja, en eerst nog even naar een peiling, want wij doen ook peilingen in de uitzending. Want ik heb even
in de chat.
Ja, ik heb gepeld. Het ging over gemeenteraad, dus ik heb even aan de eerstejaars gevraagd die live meekijken. Dus kijk je er terug, nou dan kan je niet meedoen. Maar de vraag was, ik ben wel eens bij een gemeenteraadszitting geweest. Gewoon even van, oké, wat is al het animo binnen de... Nou, wat is jullie antwoord? Jullie kunnen denk ik zelf ook meelezen. 12% is wel eens bij een gemeenteraadszitting geweest. En 70 hebben gereageerd. Gaan er nu nog een paar eens. Ongeveer 8 studenten hebben al wel eens, maar dan toch nog 88% niet.
Niet.
Nee, dus je ziet toch wel dat, nou, dat moet dit jaar gewoon gaan veranderen.
Dat percentage moet van 12 naar 100.
Precies. Nou ja, je moet denk ik wel, als je een verhaal wil maken, dan kom je vanzelf bij de gemeenteraad, kom je wel een keer uit. Dus dat had ik even gebeld. Nu is over de cursus. Ik heb het woensdag en Ernst Jan, een andere collega, heeft het dinsdag al in de grote collegezaal hier beneden uitgelegd. Jij had het net over...
We kunnen hem ook even op het scherm achter jou zetten, de introductie van de cursus. Ja?
Welke ingrediënten, welke smaken hebben we? En eigenlijk is het zo dat heb ik toen ook uitgelegd, je hebt een boek, literatuur, dat is een boek en artikelen, die moeten gelezen worden. En er moeten actualiteiten behandeld worden, dat doen we hier. Dus dat is de uitzending. En dan doen we eigenlijk het hoorcollege. Dan oefenen we met studenten, ook weer via een WOOC-lab, dus via zeg maar oefenvragen. Dus
hoorcollege
een soort van,
of werkcollege?
Ja, ik noem het hoorcollege eigenlijk, want ze zitten wel met 150 in die zaal. 200 misschien, dus het is niet echt de kans om 1-op-1 in gesprek te gaan. Maar er is zeker interactiviteit mogelijk, want we hebben dus stellingen, vragen, oefenvragen voor tentamen. We waren er afgelopen woensdag, er worden wel vragen gesteld, dus... Het is een hoorcollegezaal, maar je kan vragen stellen.
En heel belangrijk, dat wat gedeeld wordt in het hoorcollege, komt niet op Canvas.
Nee.
Met andere woorden, je mist echt iets.
Dus dit nemen we op. Dit wordt op Canvas gezet voor de studenten die dus niet live meekijken. Nou, en ook de audio zetten we online. En uiteindelijk moet je ook bij het hoorcollege zijn om het tentamen, want dat is eigenlijk het doel. Studenten zitten hier toch maar voor één ding.
Nee,
en dat is gewoon,
de studenten zitten hier, toch? Zitten jullie hier voor één doel, alleen je tentamen halen? Nee, toch?
Nee, niet. Nee.
Ze knikken nu nee, maar...
Het belangrijkste is in ieder geval voor hun wel om het te halen, die 5 studiepunten. Wat moet je daarvoor doen? Twee toetsen. Dat zijn meerkeuze multiple choice toetsen over zowel bestuur en later ook economie. Daar hoef je niet over na te denken. En eigenlijk is dat 1 kans in november, eentje in januari. En wat moet je daarvoor doen? Dat is dus de uitzending met daarbij de artikelen. Dus die heb je gelezen, gaan we zo meteen naartoe. Als voorbereidende op doe je het boek lezen of een podcast luisteren.
De bestuurlijke kaart van Nederland.
Ja,
vandaag
boekje.
Was het hoofdstuk 1 en 2.
Ja, en we hebben op Canva staat al een hele schema. Heb ik ook. Ik zag al studenten foto's maken van die slide van de PowerPoint uit het hoorcollege. Elke week doen we een hoofdstuk. En nu even 1 en 2. En dan uiteindelijk ook nog de readerteksten met de oefenvragen die we maken op woensdag en donderdag. Of dinsdag en woensdag. En dan ga je zitten. Moet je 50 vragen maken. Je krijgt direct een slagingspercentage.
Meer keuzevragen.
Meer keuzevragen. Je krijgt een slagingspercentage. Dan weet je nog niet je cijfer. Maar nou, je hebt in ieder geval een indicatie of je het gehaald hebt.
En al met al, alles wat we hier doen in de talkshow, wat er in het boek staat, in de podcast niet te vergeten,
ja,
en het hoorcollege.
Ja.
Dat bereid je, als het goed is, voldoende voor om die toets te halen.
Volgens mij wel. Vraag het dan zijn studentassistenten. Die hebben vorig jaar de cursus gedaan. Nou, hoe ongeveer die samenhang is. En nou, zij zullen je daar een duidelijk antwoord op geven.
Ja. Rianneke, jullie hebben als eerste gekeken naar de documentaire Hart van de Democratie.
Ja.
Met de twee politiek verslaggevers Kees Boman en Charlotte Nijs. Die worden daarin gevolgd.
Mm-hmm.
We gaan eerst even kijken naar de trailer. En dan wil ik even horen hoe de studenten daarop gereageerd hebben.
We zijn hier in het hart van de democratie.
Is dit stelsel waar wij hier tussen lopen nog wel van deze tijd?
Meneer Watten, wat vindt u van meneer Jetten?
Meneer Ten Boeke, hebt u spijt?
Ik zie het als mijn taak om wat daar gebeurt toegankelijk en begrijpbaar te maken voor mijn kijker.
D66, SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie.
Gefeliciteerd.
Stoppen met die klimaatonzin.
Wat was nou het antwoord op de vraag, bent u niet te jong?
Het is een beetje een wollig verhaal, vindt u niet?
Nee, het is volstrekt helder.
Is er iets mis met onze parlementaire democratie?
Hallo, hier ben ik, hier is Anki.
Ik sta hier met jonge toppers.
Ik zit hier nog wel 10, 15 jaar, weet ik hoe lang. U zult mij nog zien gaan.
Wordt er iets gemist?
Ja, lekkere, sappige trailer zou je kunnen zeggen. Met als kernvraag, is het openbaar bestuur nog wel van deze tijd? Wordt die beantwoord in de documentaire?
Nee, uiteindelijk niet. Uiteindelijk is dat wel een vraag die ook open mag blijven, waarover studenten zelf over na mogen gaan denken. En ik weet ook niet of de politiek of de journalistiek die vraag moet beantwoorden. Uiteindelijk is dat iets wat uit de samenleving zelf zou moeten komen, als dat zou moeten veranderen. Maar het gesprek op gang brengen, dat is uiteraard wel een taak van journalisten.
Lukte dat bij de studenten?
Dat weet ik niet precies, want ik heb de studenten niet meer gezien nadat zij dat gekeken hebben. Maar we hebben er twee in de zaal die mogelijk dat
wel
zouden kunnen vertellen.
Jet en Vos, hebben jullie de documentaire gezien?
Even de microfoon erbij pakken.
Staat hij aan?
Ja, als het goed staat hij aan.
Ja, wij hebben wel een stukje gezien van de documentaire. En moeten we daar een vraag over stellen?
Wat is je bijgebleven van de documentaire?
Welk fragment of welke persoon?
Ja, ik vond het vooral wel dus goed dat er werd gezegd dat ze dus een soort van de moeilijke taal een soort van beter maakt voor de gewone burger eigenlijk. Omdat inderdaad in de politiek soms wel hele moeilijke woorden worden gebruikt. Dus dat vind ik wel iets waar we iets mee kunnen. Dus dat er mensen zijn die het kunnen verwoorden, zodat iedereen mee kan doen met de politiek.
Taak van de journalistiek. Zie jij jezelf net als Charlotte Nijs rondlopen, deuren af en toe voor je neus dichtgesmeten krijgen?
Ik zou het wel interessant vinden. Ja, ik zou er wel, denk ik, veel van kunnen leren om ook te zien hoe dat precies gaat. En en echt zo ervoor te springen. Moet je natuurlijk wel lef voor hebben, maar ik zou dat wel
doen. Ja, je zit nu al hier, dus lef heb je waarschijnlijk wel.
Zeker.
Ik heb het ook even thuis gevraagd aan de studenten.
Mm-hmm.
Ik wil later als journalist in Den Haag gaan werken.
Ik heb een
stelling erin gegooid. Nou, respondenten, 60 hebben hem ingevuld, 33% zegt ja. Dus dat is op zich wel een plek dus waar ze graag willen gaan werken. In ieder geval de studenten die nu live meekijken. Dus dat is wel eigenlijk wat jij ook zegt. Sluit aan met wat jouw opmerking is.
Leuk. Mooi.
Ja.
Wat wij doen is behalve een podcast, een boek, een talkshow, is een reader. Die hebben jullie allemaal, als het goed is, al ingezien. Daar staan altijd 3 artikelen in de reader. Die staan op Canvas, ja. En die hebben te maken met de actualiteit. Rianneke, jij hebt ze uitgekozen. Dus het lijkt me een goede overschakeling van, wat zijn de 3 artikelen?
Ja, we hebben artikelen uitgekozen die aansluiten bij het boek, bij wat jullie moeten lezen. Hè? Want het boek zou je mogelijk als wat droge stof kunnen ervaren. En wij willen de koppeling maken met de praktijk. Want wij zijn een opleiding journalistiek en niet een opleiding bestuurskunde. Dat blijf ik steeds voor ogen houden. Dat is wel belangrijk voor alle studenten om te weten. En deze week gaan de onderwerpen over het kiesstelsel en de veranderingen die de heer Omtzigt voorstelt. Het gaat over het constitutioneel hof, of dat wel of niet er zou moeten komen. En de derde, help me eventjes.
Peilingen.
Peilingen natuurlijk, ja. Want daar hebben we Gijs in de studio.
Vandaar hebben we Gijs in de studio.
Ja. Zullen we even één voor één gaan? Artikel 1.
Ja, dat ging over de peilingen.
Moeten we dan naar het volgende blokje? Of niet? Of gaan we ze... kunnen we naar het volgende blokje. Dan hebben we gelijk.
Ja.
Toch?
Ja, of doen we eerst het kiesstelsel. Kan ook.
Ja, dan gaan we mee beginnen.
Eerst hebben we de taaistof.
Gaan we even naar het volgende blokje.
Want dat is best wel taaistof, hè, kiesstelsel.
Dat is goed. Ja, kijk, ons kiesstelsel is zo ingedeeld dat wij nu in Nederland kiezen op lijsten. En die mensen die op de lijst staan, die worden daar opgezet door de politieke partijen. Waar die vandaan komen, weten heel veel mensen niet eens. Sommige mensen weten dat wel, maar in ieder geval dat is iets wat de politieke partij zelf in de gaten moet houden. Of daar een beetje een leuke verdeling over het hele land van is. Maar de heer Omtzigt van de nieuwe partij, Nieuw Sociaal Contract, die wil een verandering daarin. Die vindt het dat er een betere regionale representatie zou moeten zijn van alle mensen in Nederland.
Heeft u daar een punt?
Dat vind ik lastig om over te oordelen.
Dat is een mening.
Dat is namelijk een mening. Ja, wat wel een kenmerk van deze tijd is, dat de regio laat horen dat ze er is, dat ze er zijn. Ik wil even kijken of dat enkel of meervoud zou moeten zijn. Hè. Dat, je hoort wel vaker een reactie over, ja, maar dat doen ze in Den Haag, besluiten ze dat over ons. Die emotie wordt gevoeld vooral aan de randen van Nederland, logischerwijs. Dus er is waarschijnlijk wel een geluid wat beter moet doorklinken, laat ik het zo formuleren.
Zullen we even kijken naar een video met Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer, die dat eigenlijk heel duidelijk al uitlegt waarom hij voor een regionaal kiesstelsel is.
Maar in mijn beleving dient een ander kiesstelsel in Nederland ingevoerd te worden. Waarbij het meer de lokale afdelingen zijn die iemand hier naartoe sturen. Dat was ook de oorspronkelijke bedoeling in de grondwet van 1848. Waardoor er meer een binding ontstaat tussen de bevolking van een regio. De vraag is of Groningen of Groningen en Drenthe dan samen één district zouden zijn. Maar dan kom ik op de techniek. Omdat je dan ook een betere regionale vertegenwoordiging hebt. Om u een ander voorbeeld te geven, ik kom zelf uit het Twente, zoals u weet. En na de verkiezingen kwamen er uit Twente en de Achterhoek samen 1 Kamerlid, ondergetekende. En uit Amsterdam kwamen er 25. En de gebieden zijn wat bevolkingsaantallen betreft buitengewoon vergelijkbaar.
Ik was inderdaad even aan het zoeken van wat wil die nou precies, tot hij dat voorbeeld gaf. Ja. Ik vond het een heel helder voorbeeld. Ja. 25 mensen uit de regio Amsterdam, evenveel inwoners als Twente. Ja. En die heeft maar 1 vertegenwoordiger. Dus inderdaad, de regio zit niet in Den Haag.
Nee, en daar wil hij dus een soort van herverdeling in. Wel even goed om nog misschien uit te leggen van, oké, hoe kom je dan in de Tweede Kamer? Nou, dat werkt dus nu met eigenlijk is heel Nederland 1 een groot kiesdistrict. Kijk, we kunnen het hebben over Amerika, hoe het daar werkt. Nou, misschien heb je dat wel gevolgd bij de verkiezingen, maar daar heb je allemaal verschillende kiesdistricten en dan win je een aantal kiesmannen en die kiesmannen tellen dan weer op naar... Nou ja, voor
dat heet een districtenstelsel, wat Amerika heeft. En bij ons heet het een parlementair stelsel, toch?
Een evenredige vertegenwoordiging.
Een evenredige vertegenwoordiging. En wat ze eigenlijk doen is, dus ze kijken, er zijn 150 zetels in de Tweede Kamer. Die worden gekozen op een x-moment. Nou, bij de laatste verkiezing in 2021 hebben we, ik had even opgezocht, iets meer dan 10 miljoen mensen gestemd. En wat er dan gebeurt is, ze delen gewoon het aantal stemmen door 150. Dus je moet voor 1 zetel 69.000 en een paar honderd stemmen hebben. Nou, en dan kan iedereen, kan zeg maar, met zoveel stemmen komt in de Kamer, zit je er twee zetels onder, dan hou je reststemmen over en dat wordt dan uiteindelijk weer verdeeld. En zo heeft eigenlijk, ligt het dus ook maar aan demografisch zien, waar wonen veel mensen, waar wonen minder mensen, dan heb je ook minder kans op dat je vertegenwoordigd wordt. Dus daarom heeft hij het ook over, moet Groningen en Drenthe dan één gebied worden, want dan moet je wel daar enigszins een verdeling in maken. Maar je ziet dus nu dat er een heel plat stelsel in Nederland is. Hij stelt dus voor om dat nu te veranderen. Om daarmee dus een betere vertegenwoordiging te
krijgen. En dus eigenlijk meer macht bij de kiezer?
Ja, maar dan niet op die Amerikaanse manier. Dat hè, mocht je in Twente vooral de BBB hoog scoren, dat dan de BBB alle mensen namens Twente kan sturen. Nee, het zou nog steeds een soort evenredige vertegenwoordiging zijn, maar dan per district. Daar zijn voor- en nadelen aan.
Wat is nadeel?
Ja, nou, een nadeel kan zijn, stel dat je heel enthousiast bent over een bepaald Kamerlid, omdat hij of zij het heel goed doet. Of omdat het een vrouw is, of omdat het iemand van kleur is, of iemand die bij de LHBGTI-community hoort. En dat vind jij prettig dat die ook gerepresenteerd wordt. Dan kan je daar nou voor kiezen om daarop te stemmen. Los van de partijkleuren, daar kun je gewoon voor kiezen. Dat wordt dan beperkt, want dan ben je gehouden aan jouw aanbod van de plek waar jij woont.
Zit hij niet in jouw regio, kan je er eigenlijk
niet
op stemmen.
Dus
je kan niet op expertise stemmen of
Als kiezer word je beperkt in je keus. En van de andere kant, ik vraag dan ook af, mag een Kamerlid dan ook niet meer verhuizen? Want misschien is het zo dat er nu maar één Kamerlid uit Twente is, maar misschien zijn er van oorsprong wel drie. Er zijn toevallig twee verhuisd. Dat het makkelijker is, omdat je dan dichter in Den Haag bent, zeg maar. Het is ook een beetje de vraag, moet je dan tussentijds verkiezingen houden als er een Kamerlid gaat verhuizen? Ja, het heeft toch wel wat haken en ogen.
Zeker, dus dat is ingewikkeld, maar het is natuurlijk wel heel slim eigenlijk om dit nu zo naar voren weer te brengen. Want het is niet nieuw, hè? Het is vaker geprobeerd.
Ja.
Want het is natuurlijk wel een ding, stad, platteland, is wel een thema voor de komende verkiezingen.
Nou ja, je ziet dat ook demografisch, heel vaak na verkiezingen zie je ook uitslagen. Nou, je ziet dat stad stemt heel anders dan zeg maar platteland. Het zijn echt politiek geografen die echt dat helemaal uitpluizen van oké, maar daar ook binnen, je kan ook binnen steden zie je ook hele duidelijke verschillen. Dus er zijn ook voor verkiezingen, je ziet ook dat sommige partijen nu gewoon bewust kiezen van daar ga ik campagne voeren, want daar valt voor mij stemmen te winnen, terwijl ergens anders niet. Dus tuurlijk, nu in verkiezingstijd komt dit naar boven. Ja.
Zullen we naar het volgende artikel overgaan?
Ja.
Zijn we zover?
Ja,
we gaan
naar het volgende blokje.
Dat is het tweede verhaal wat jij hebt, volgende blokje.
Ja, dat gaat over het constitutioneel hof, om maar even wat zware kosten op jullie maandagochtend menu te zetten. Nederland heeft in tegenstelling tot andere landen om ons heen geen constitutioneel hof.
Wat is een constitutioneel hof? Laten we daar eens mee beginnen. Mag dat?
Ja, zeker. Dat is een groep rechters, in ieder geval dat kan het zijn, die toetst of de wetgeving wel voldoet aan de grondwet.
Dus rechters die een wet toetsen aan de grondwet?
Ja, ja. En zou je denken, is dat nodig dan? Daar verschillen de meningen over. Maar in heel veel andere landen is er zo'n constitutioneel hof, omdat men vindt dat het nodig is. In Nederland gaan die geluiden steeds meer op, omdat bijvoorbeeld in de kwestie die de toeslagenaffaire wordt genoemd, en andere mensen het toeslagenschandaal. Omdat daar mensen, inwoners van Nederland, benadeeld zijn en ook in de rechtbank hun gelijk niet kregen. En mogelijkerwijs zou dat anders zijn als er een constitutioneel hof was geweest.
Dus dan gaan eigenlijk, begrijp ik het goed, rechters die toetsen dus achteraf iets of het
op het politiek aan keurig zit. En wij hebben eigenlijk nu het systeem dat politici gaan over wetten. Want de Raad van State adviseert over wetten. Dan gaat de wet naar de Tweede Kamer. Nou, stel dat die akkoord gaat, prima. Dan gaat de wet naar de Eerste Kamer. Die heeft als taak om te kijken of de wet wel uitvoerbaar is. Of de wet wel deugt. Dus dan heb je ook alweer die controle of de goede wet is. In Nederland vond men tot dusver die controle voldoende. En we hadden ook een verbod in de grondwet staan dat een wet niet aan de grondwet getoetst mocht worden. Nu heeft onze demissionaire kabinet wel al vorig jaar besloten dat dat stuk uit de grondwet gaat. Dus dat rechters wel mogen toetsen aan de grondwet. Maar er is vooralsnog geen plan om een echt constitutioneel hof daarvoor op te richten. Het kan zijn dat de komende periode je dit terughoort in de politieke campagne. Want sommige partijen hechten daar wel waarde aan.
Ja, en dat zou dus een toeslagenaffaire kunnen voorkomen? Of achteraf
Ja, dat vind ik veel om te beloven,
zeg
maar.
Er zit hier gewoon extra controle mee.
Het is een extra controle, ja. Dus een extra mogelijk middel ook voor rechters om te zeggen, maar hier klopt iets niet.
Over de controle en hoe het systeem werkt. Ramses stelt een vraag in de chat. Die heeft de documentaire.
Dankjewel, Ramses.
Ja, die heeft de documentaire gekeken. Nou, daar zit een stukje in van Remkes. Wat gaat over de commissie parlementair stelsel. Nou, daar heeft hij onderzoek naar gedaan. Ik denk dat dat nu 3-4 jaar geleden was.
Net voor corona.
Ja, net voor corona. En zijn vraag is eigenlijk, het idee van bestuurlijke vernieuwing is al geruime tijd, ook wat we nu weer net bespreken. Het komt het tot op heden weinig terug in burgers gekozen de volksvertegenwoordigers. Dus ja, je hebt natuurlijk D66 heeft bijvoorbeeld wel voorstellen gedaan.
SP.
Maar zijn vraag is, zit de burger eigenlijk wel te wachten op een systeemverandering of ligt het aan het wantrouwen in de politiek?
Goeie vraag. Goeie journalistieke vraag.
Ja, goede journalistieke vraag.
Prachtige vraag. We krijgen dat wel nu in deze politieke campagne zal het wel meer aan de orde komen. Hè? Juist ook omdat de nieuwkomer die in de peilingen waar we over vandaag spreken groot beloofd te worden, het wel een thema maakt. Hè? Dus Pieter Omtzigt maakt kiesstelsel wel een thema. Ja. Ik weet niet in hoeverre mensen daar op zitten te wachten. Dat zal gepeild en zal moeten blijken.
En wat hier ook bij komt kijken is dat het een heel lastig proces is. Je hebt 2/3 kamermeerheid nodig in de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.
Ja. En 2 verkiezingen tussendoor ook.
Precies, dus zeg maar, zo'n systeemverandering is niet iets wat je zeg maar, makkelijk kan doorvoeren. Er zit een heel lang tijdspan.
Het duurt heel lang voordat je dit verandert.
Op zijn vroegst, als alles iedereen voor is, dan zou je het in 8 jaar kunnen regelen. Ja. Maar dan moet echt iedereen helemaal mee eens zijn. Nou ja,
dat
kunt het klompen aanvoelen dat niet zo is.
Nee.
Dus dan reken maar uit. Dus dat die verkiezingsbelofte, wie die ook doet, die kunnen mensen niet meteen waarmaken. Nee.
Ik ga even een vraag stellen namens jullie thuis waarschijnlijk en jullie hier in onze studio.
Ja.
Want iedereen volgt deze talkshow natuurlijk ook om informatie op te doen die straks verhandig is voor die toets. Hè?
Zeker.
Ik hoor grondwet, constitutie.
Ja.
Is dat nou hetzelfde?
Bijna.
Bijna.
Ja, nou, een constitutie hoeft niet opgeschreven te zijn. Een grondwet is het wel. Ja. Dat is een van de cruciale.
Dus als de wetten zijn opgeschreven, heet het een grondwet. En zoals in Engeland is het geloof ik een constitutioneel. Die hebben een constitutie.
Ja.
Een constitutionele monarchie hebben die zelfs.
Gewoonterecht heeft
die hebben gewoonterecht. Ja. Dus dat is het verschil. Ja. Dus er is wel een verschil.
Nou ja, en dat is dus iets wat terug zou kunnen komen in de toets. We hebben het ook gehad over het kiesstelsel. Nou, dat zijn dus onderwerpen waarvan je zegt van oké, maar dat neem ik mee en daarmee kan ik mezelf ook voorbereiden voor de toets.
Ja. En dan zou je dus uit het boek een vraag kunnen hebben over de stoffen, hoe is het geregeld, maar ook uit de actualiteit. Dus bijvoorbeeld, wat stelt de heer Omtzigt voor? En wat zou een voor- of een nadeel van zijn voorstel kunnen zijn?
Ja. Helder.
Okay.
We gaan naar het derde artikel, Rianneke. Ja. Dat is natuurlijk de opstap naar onze gast Gijs Rademaker.
Exact, ja. Want in het derde artikel het gaat onder andere over de peilingen. En we zullen daar het spreek komen over de vraag, wat kan je daarmee? Hè? Want peilingen zijn geen voorspellingen, stond ook in de eerste alinea van het artikel. Ja, en weten mensen al waarvoor zij gaan stemmen nu ook? Want nu wordt Pieter Omtzigt met nieuw sociaal contract door zowel links als rechtse kiezers gewaardeerd.
Opvallend veel rechtse kiezers zeggen nu te gaan stemmen op Pieter Omtzigt.
Ja, en het is bijzonder om te kijken. Zijn herkomst is uiteraard van het CDA. Het is een katholieke jongen met heel veel naaste liefde in zijn lijf zitten, zeg maar. En dat komt ook tot uiting in zijn programma. Ik weet niet in hoeverre dat valt bij de rechtse kiezers.
Ik heb zo nog een plaatje bij het vijfde blokje wat gaat over de uitslag van de laatste peilwijze. En dan zien we ook
de verdeling. Ja, dat komt als Gijs aan tafel.
Ja,
is,
zeker.
Ja.
Wat is de kern van dit artikel wat de studenten moeten onthouden?
Wat zou de kern zijn? Is dat nu wordt er wel gedacht dat er 3 stromen zijn in Nederland al. Sociaal-democratische stroom, christendemocratische stroom en een liberale stroom. En die liberale rechtse stroom is al wat uitgebreid. Hè? Dat is een behoorlijk keuzemenu inmiddels aan de rechtse zijde qua partijen.
Ja.
En ja, het lijkt erop dat Pieter Omtzigt met zijn partij in het midden valt. We weten nog niet alles, want zijn partijprogramma is nog niet uitgekomen. Maar wat je leest aan zijn grondbeginselen is dat het toch wel op veel punten aardig links genoemd kan worden.
Ja.
Het is een beetje de vraag ja, hoe die kiezers gaan vallen.
Ik denk dat het toch hoog tijd wordt dat de Gijs aan tafel gaat.
Zeker.
Vincent, jij houdt ondertussen wel de chat bij. Dus als er vragen zijn, en dat geldt ook voor onze studiogasten, steek je hand omhoog en stel hem.
Ik ga lopen als de instart begint.
Mooi, dan gaan we Gijs aan tafel vragen.
Ja, top.
Gasten in de studio en meteen de eerste talkshow hebben we hem binnen. Gijs Rademaker, welkom bij ons in de talkshow van Bestuur en Economie.
Het is een eer hier te mogen staan.
Nou, en ik had natuurlijk die nieuws, daar kom je zo op hoor. Okay. Jij zei al meteen, ik weet wie ze zijn. Met dank trouwens aan Peter Douma, de kinderen van Peter Douma, die hun schatten voor even hebben afgestaan aan mij. Gijs, we kennen jou dus als opiniepeiler nu van RTL, maar je hebt veel meer gedaan. Hè? Je bent als redacteur begonnen, bij Netwerk gewerkt, Eva Jinek heb je heel veel meegedaan, bij Pauw.
Ja.
Hoe ben jij zo ineens als eerst het gezicht geworden van het opiniepanel van Eén Vandaag?
Ja, ik ben begonnen als... ik heb geschiedenis gestudeerd in Groningen. En daar kon je al dagbladjournalistiek aan vastmaken als afstudeerrichting destijds. We hebben het echt over... heel lang geleden. Hè?
Je bent nog hartstikke jong, toch?
En toen, ik ben 45 en dat denken mensen natuurlijk niet, maar dat is echt lang geleden dus. En geschiedenis als in, ik zie jullie hier staan, jullie verhaal in het begin. Je hebt als je journalist wil worden, dacht ik toen, en heb ik gelukkig een beetje gelijk in gekregen, je hebt een kader nodig waarin je journalistieke ontwikkelingen kan zien. Dat kunnen natuurlijk politiek en economie zijn, dat zijn uitstekende kaders. Ik dacht ook, geschiedenis is voor mij een heel handig kader, want alles wat er nu gebeurt is uiteindelijk... Dat bouw je op, ja, hè, je ziet nu Rusland, Oekraïne, de Balkan, wat dan ook. En ook binnenland is dat natuurlijk zo. En toen ben ik zo doorgerold. Dus van stage bij Netwerk, dat was dus een actualiteitenprogramma van vroeger.
Ja, dat ken ik nog, want ik heb bij de KRO.
Ja, maar heel veel studenten zullen denken, wat, Netwerk? Toen ben ik naar Twee Vandaag gegaan. En daar begonnen ze toen net met een panel. Daar heb ik heel lang als redacteur gewerkt, omdat ik natuurlijk toen ook al wel door had dat zo'n panel, nou je zag het net natuurlijk aan de peilingen die hier gehouden worden, het levert een fijn kader en het levert input voor gesprekken en ook voor journalistieke en maatschappelijke discussie. Ja. Dacht ik toen al, daar wil ik bij horen.
Maar je werd ook ineens een gezicht, van achter de camera naar voor
nooit
de camera,
het plan. Dat was
niet het plan.
Nee, ik ben daar jarenlang redacteur geweest, heb heel braaf de inhoud gedaan en daar was ik zielsgelukkig mee. Namelijk, ik wil journalistieke inhoud maken, ik wil dingen uitleggen voor een breed tv-publiek. Dat was mijn belangrijkste drijfveer. Tot iemand zei, een eindredacteur, Aletta Ooster heet ze, en werkt nu bij de NOS. En zij zei, we worden een beetje, als je cijfers alleen maar als display laat zien met uitlopende balkjes, dan mist er iets aan die cijfers. Er mist lading, er mist emotie. Want
duiding.
Cijfers gaan over duiding bijvoorbeeld. Maar cijfers gaan namelijk ook over ervaringen en emotie. Cijfers gaan over mensen. En de connectie, die wilden we leggen. En toen dacht ik, moet ik die dan per se leggen als redacteur? En toen hebben we het gewoon geprobeerd. En het voelde wel goed. En ik kan het nu niet meer bedenken dat ik het niet doe.
Je bent een vis in het water. We zien je bij Kiespijn, een quiz over de verkiezingen.
Gaan we weer doen.
Even je nek dus heel lang. Pauw, en nu zit je bij RTL.
Ja.
En je hebt net je nieuwspanel klaar en dan komen de verkiezingen eraan.
Het is het best mogelijke moment. We hadden 2 weken hebben we dat panel. Het was natuurlijk heel eng, hè? Als je weggaat bij 1 omroep en je laat je opiniepanel achter. Dat is hun opiniepanel. Ik moest weg, dat wil zeggen, ik wilde weg.
Opnieuw beginnen.
Ik moest helemaal opnieuw beginnen. Nou, dat waren gewoon 6 hele spannende maanden. Lukt het bij RTL opnieuw om zo'n panel op te houden? Komen er nieuwe mensen? Ja, die kwamen. En we hadden er 20.000, nu 37.000. Mm-hmm. 20.000 en toen viel het kabinet. Ja, en dan, dat is natuurlijk heel intensief. Want ik ga nu de verkiezingen in met een team wat nog niet gewend is aan verkiezingen. In ieder geval niet als panelredacteur.
Maar wel lekker fris.
Maar we zijn relevanter dan ik had durven hopen. Ja,
mooi.
Zeker.
Peilingen en voorspellingen mogen niet verwarren.
Absoluut
niet. In het artikel in de Reader staat dat ook heel duidelijk. Ja. Maar ga je toch even verleiden.
Nee, dat lukt niet, maar...
Ik heb deze niet voor niks hier staan.
Oké, goed.
1. Wie is de T-Rex van het openbaar bestuur? En wie is hier de T-Rex?
Ja, dat zijn de meest wanstaltige dino's. Nee, dat is een Dimitrodon. En dat is overigens geen dino, dames en heren. Dit is ook geen dinosaurus. Dit is ook geen T-Rex, want die heeft 3 klauwen.
Je weet echt alles van.
Dit is ook geen T-Rex.
Voor degenen die het niet weten, je hebt een dinocast met Maarten van Rossum en een videoserie gemaakt over dino's. Je bent helemaal van de dino's.
Ik ben behalve van peilingen ook van dino's. En daar heb ik, godzijdank, heb ik daar mijn van de hobby een beetje mijn werk kunnen maken. Dinocast gaat inderdaad over dinosaurussen. En ook daar, ik doe eigenlijk hetzelfde wat ik bij peilingen doe. Namelijk, je hebt een verhaal, of dat nou journalistiek is, hè, wat betreft peilingen, of het gaat om het uitleggen van complexe wetenschap, evolutie, dinosaurussen. We brengen het verhaal erachter, Maarten en ik. Uiteindelijk is het het uitleggen van een complex verhaal voor een breed publiek. En dat ligt echt wel.
Dat is de overeenkomst.
Ja.
Ja, want ik dacht, dat is de overeenkomst.
Is de overeenkomst. De overeenkomst is dat ik dolgraag vanaf kleins af aan mensen dingen begrijpelijk wil maken en wil uitleggen.
Maar journalisten in SP, hij geeft geen antwoord op
de
vraag.
Ik had hem niet losgelaten. Is de T-Rex van het openbaar bestuur?
Het was natuurlijk Mark Rutte. Maar het interessante is nu dat de koning natuurlijk gewoon zo ligt. Want hij is nog niet weg, maar hij is er nog wel. Verkiezingen zullen uitwijzen wie de nieuwe T-Rex is. Ik denk op dit moment is Pieter Omtzigt de T-Rex die het politieke bestel komt binnenstormen. Okay. Dat is absoluut. Dat is wat de peilingen uitwijzen. En dan doe ik dus geen voorspelling. Peilingen zijn een weergave van kiezersvoorkeuren op dit moment. Ja, dat je dat kan vertalen en analyseren naar wat er over 3 maanden gebeurt, daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
Gijs, ik ga nu even naar de docent. Als ik zeg, wie is de T-Rex, de koning, hè? Rex betekent koning,
zeker,
van het openbaar bestuur, wat zeg jij dan?
Nou ja, als het een tentamenvraag zou zijn, dan zou ik de studenten hierop afrekenen als ze de koningen zouden toebedelen aan 1 persoon, want het hoogste orgaan binnen ons parlementair stelsel is uiteraard de Tweede Kamer.
Ja.
Dus dan is een veelkoppig monster.
Nou, dat is een veelkoppig monster. Ja. Nou ja, ja, ja.
Dus de macht ligt bij de Tweede Kamer.
De macht ligt natuurlijk bij de Tweede Kamer. Maar de vertaling van T-Rex die ik maak is de top predator. De grootste, de meest angstaanjagende figuur, zo je wil,
en dat is
in
Omtzigt.
De politiek. Dat was Rutte. De figuur waar iedereen zich op concentreert. Dat is nu Pieter Omtzigt.
Ja. Ja. Is er nog één waarvan je denkt, oh, als ik nu aan de politiek denk, dan denk ik bij deze meteen aan die?
Nou, ik zie er weinig onschuldige dino's tussen staan, zeg maar. Het is dus, ja,
een hele agressieve.
Deze, dit is misschien op dit moment Esther Ouwehand, die een beetje boven het verhaal zweeft en denkt, kan ik nog ergens landen? Hè, deze Pteranodon, want dat is het in het echt.
Mag ik mijn partij blijven besturen?
Ja, mag ik mijn partij blijven besturen? En dat is natuurlijk, ja, kijk, weet je, relletjes zijn altijd verschrikkelijk voor de mensen die het betreft. En het is vermoeiend dat het altijd in verkiezingstijd gebeurt. Maar ik vind het ergens ook wel mooi, want het gaat natuurlijk wel over publieke vertegenwoordiging. Dat willen een heleboel partijen. En het is nu 1 grote rat race van wel 20 partijen... die allemaal eigenlijk een heel mooi democratisch proces doorgaan. We zoeken allemaal naar kandidaten om onze standpunten op een democratische wijze te verwoorden en
goed
te verdedigen.
Goed voor de democratie dus eigenlijk.
Nou ja, relletjes niet, want het is niet goed voor het vertrouwen. Maar even boven de relletjes uit, vind ik zo'n verkiezingscampagne altijd oprecht iets heel moois. Het is een vredige machtsoverdracht. Wat Pieter Omtzigt ook zegt, heel veel gebeurt echt op basis van inhoud en debat.
Ja, voordat we zo de peilingen induiken, eventjes onze gasten in de studio. Jet, Vos, misschien zijn er nog reacties online. Hebben jullie een vraag aan Gijs voordat we ingaan op de peilingen en hoe werkt dat en de laatste pijlwijze? Vos?
Ik had wel een vraag, want ik ben zelfs ook wel actief in de politiek. En ik merk ook soms dat ze dan dingen beloven in de Tweede Kamer. En dat komt niet altijd waar of daar gaan ze dan niet zoveel mee doen. Mm-hmm. Ja, hoe ga je daar dan mee om als journalist als je ze ondervraagt en je ziet dat ze daar eigenlijk niks mee doen in de toekomst?
Nou ja, kritisch. Heel kritisch, zou ik zeggen. Ik bedoel, als partijen in hun programma dingen beloven en als ze in talkshows dingen beloven, dan kun je ze daar absoluut aan herinneren en kritisch op bevragen. Maar wel met het blikveld dat in de politiek gewoon compromissen gesloten moeten worden en in Nederland ook altijd worden. Er komt niet 1 partij die vervolgens gaat regeren. En zelfs in andere landen is dat natuurlijk niet zo. Maar daar hoef je niet te veel compassie mee te hebben. Partijen doen ook in deze tijden als je eens kijkt naar verschillende verkiezingsprogramma's, hè, een deel van de partijen laten niet doorrekenen. En dan wordt er geld uitgegeven. Je wil niet weten hoeveel er wordt uitgegeven als je het optelt. Daar mag je als journalist ontzettend kritisch op zijn. Hè? Ook al krijg je daarna het verhaal, ja, er zijn compromissen te sluiten. Ja, politici stralen op dit moment natuurlijk ook wel heel veel uit, dat op dit moment niet uitmaakt. Hè? En ik denk dat ze er goed aan zouden doen om daar voorzichtiger in te zijn in de campagne. Omdat politiek vertrouwen iets is wat er nu bijna niet is. En ik denk dat dit een van de redenen is waarom het zo laag is.
Jet, Jorgen, nog een vraag? Ja, altijd doorvragen. LSD, luisteren, samenvatten en vooral doorvragen.
Ja, de afgelopen jaren is jongerenparticipatie natuurlijk gestegen. Ja. Maar dat is eigenlijk, ja, ik weet niet, ik had eigenlijk een vraag hoe jij daarin staat, hoe jongerenparticipatie eigenlijk nu in Nederland staat, wat nu de status daarvan is.
Vind ik een moeilijke vraag. Ik heb het gevoel dat jongeren de laatste jaren weer meer betrokken raken bij politiek. Ik heb het niet gepeld, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat zeg ik bij dit soort dingen er dan onmiddellijk bij. Omdat mensen anders denken dat ik praat op basis van harde cijfers. Maar dat gevoel heb ik wel degelijk. En ik denk dat er op dit moment, de laatste 3-4 jaar, eigenlijk sinds corona ook, thema's spelen die ervoor zorgen dat grote groepen denken, wacht eens even, dit gaat echt over mij. Woningen. Bijvoorbeeld de eenzaamheid die veel jongeren hebben ervaren met corona en het klimaat zijn thema's waar jongeren torenhoog op scoren, wel in onze peilingen. Dus het momentum is er wel degelijk. Tel daarbij nu op dat de politiek echt een totale wisseling van de wacht heeft. En ik zou zeggen, jonge kiezers, dit is het moment om jullie agenda te laten horen. En dat is niet een oproep voor één partij. Maar ik denk echt dat er, en dat is dus niet op 22 november, je moet allemaal gaan stemmen, maar die agenda's die worden nu op dit moment allemaal bepaald. Ik zou nu je stem laten horen. Als ik een twintiger was, of nog niet eens, dan zou ik dat nu doen.
En wat zou je doen als student journalistiek nu?
Als student journalistiek zou ik, we hebben bij RTL Nieuws ook studenten die de komende 2 maanden met ons gaan meelopen en meedenken over manieren om die stem van jonge mensen vorm te geven richting de politiek. Dus we voeren dit ook in de praktijk uit. En we hopen ook, weet je, het is fantastisch als er jonge mensen zoals jullie bij ons op de vloer komen. Die komen met andere kaders, met andere mediavormen. Daar leren wij ook weer van. Dus wat we de komende 2 maanden gaan doen is proberen jonge mensen te enthousiasmeren voor verkiezingen. Maar ook heel veel van ze te leren.
Jet.
Want, waarom is het eigenlijk zo fijn dat er meer jongeren meedoen? Meer interesse hebben in de politiek dan hiervoor?
Hoe meer mensen het gevoel hebben dat ze vertegenwoordigd zijn door de mensen die het beleid maken, hoe beter. Hoe meer mensen betrokken zijn bij wat er gebeurt, het gevoel hebben dat ze betrokken zijn bij wat er speelt in onze samenleving, hoe beter de verbinding is. En de laatste jaren, ja, het woord polarisatie komt ons inmiddels de neus uit. Maar dat staat voor het gevoel dat we het idee hebben dat ons land uit elkaar valt en allemaal verschillende groepen die alleen maar aan zichzelf denken. Ja, ik denk dat jongeren ook de afgelopen 10, 20 jaar behoorlijk overlopen zijn als het gaat om besluitvorming. Als je deze stroming in de maatschappij bij elkaar optelt, denk ik dat het moment echt heel belangrijk is dat zoveel mogelijk groepen weer onderdeel gaan voelen van het politieke bestel.
Vincent, heb jij nog een belangrijke vraag? En dan gaan we naar de peilingen eigenlijk werken.
Eerst een belangrijke opmerking. Of er vragen over dino's terugkomen in het tentamen.
Nou, ik kan er best een paar aanleveren. Nee,
maar daar gaat de examencommissie niet mee akkoord. Dus ik heb gelijk in de chat gezegd nee. Er zullen geen dino-vragen in het tentamen zitten.
Maar in die dino-vraag staat wel een vraag.
Precies. Precies.
Die in de tentamen zou kunnen zitten.
Nou, we gaan hem niet herhalen.
Nee,
maar
ik had een fout.
Onthoud
dan heb ik nog eventjes, want het ging net over peilingen. Ik heb nog even, en over de verkiezing al, over wat gaat gebeuren. Gevraagd aan de studenten, ze kunnen het zo over hebben, of ze al weten op wie ze stemmen. Ik ga de uitslag nog niet zeggen, maar ik ben benieuwd wat jullie idee is van het aantal zwevende kiezers onder onze studenten op dit moment. En er is een vraag van Max aan Gijs, maar misschien ook gewoon in het algemeen, denk ik ook wel voor de studenten goed om te weten. Hij zegt, wat wordt de kwesties waar de meeste kiezers gaan bepalen op wie ze gaan stemmen? Dus denk aan migratie, klimaat, wonen enzovoort.
Ja.
En wat zegt dat over het hedendaagse politiek? Want ja, sommige dingen zijn korte termijn, sommige dingen zijn lange termijn. Dus dat kunnen jullie misschien zo nog eventjes En misschien ook als pijler is het wel goed om dan te denken van oké, waar ga ik op inzetten de komende tijd? Ga ik echt op die korte termijn en waar je snel mee kan scoren? Of moeten we toch juist naar die lange termijn kwesties gaan kijken?
Ga daar dus over de vraag nadenken, Gijs. Over die
kwesties. Oh, nee, ik heb daar al gelijk een antwoord, maar dat kunnen we ook later behandelen hoor.
We gaan eerst even kijken hoe het nou eigenlijk werkt wat jij doet. Want we hadden natuurlijk Maurice de Hond, maar nu ben jij de pijler des vaderlands, word je al genoemd.
Gelukkig.
Maar hoe werkt dat eigenlijk, opiniepeilingen? Laten we eens kijken naar deze explainer van RTL.
Met de verkiezingen in aantocht worden we ermee overspoeld. Peilingen, peilingen en nog eens peilingen. Met grote regelmaat brengen opiniepeilers in kaart hoe politieke partijen ervoor staan en wat hun kansen zijn. Maar wat zegt zo'n peiling nou eigenlijk en hoe betrouwbaar is hij? In deze video leg ik je dat uit. Het begint met de vraag hoe een peiling tot stand komt. Dat zit zo.
In Nederland hebben we 4 toonaangevende peilingen. Van de bureaus INO Research, Ipsos, Kantar en de peiling van Maurice de Hond. Ze hebben alle 4 hun eigen werkwijze, maar het idee is hetzelfde. Om een zo goed mogelijke representatieve steekproef te houden onder de Nederlandse bevolking.
Dus je zorgt dat de helft man is, de helft vrouw. Je kijkt dat er een goede leeftijdsverdeling is, een goede verdeling naar opleiding. Een goede verdeling naar regio. En je zorgt dat ook alle partijen, hoe mensen gestemd hebben bij de vorige verkiezingen, dat die verdeling ook goed is.
Een peiling is geen voorspelling, het is een momentopname. En zelfs als een peilbureau dat heel goed doet, is er altijd onzekerheid. Een foutmarge.
Als je een peiling gedaan hebt, is het vaak in het weekend en die publiceer je op dinsdag. Dan kan er alweer van alles gebeurd zijn waardoor het alweer anders is. Het zal nooit zo zijn dat een slotpeiling van ons, en ook niet van de andere pijlers, exact hetzelfde is als de uitslag.
Want het is en blijft lastig. Sommige groepen zijn moeilijk te peilen omdat ze niet graag aan peilingen meedoen. En zwevende kiezers, mensen die echt nog niet weten op wie ze gaan stemmen, zie je helemaal niet in de resultaten terug. Zo zitten peilingen er, net als de weersverwachting, soms ook behoorlijk naast.
Nee, dat is niet waar. Ik vind niet dat peilingen er soms, maar heel soms misschien, behoorlijk naast zitten. Mensen denken altijd, en dat, ze leggen het op zich, mijn collega Roel, dit is van een tijdje geleden, legt het natuurlijk keurig uit. Maar de peilingen zitten er niet voortdurend naast en ook niet behoorlijk naast. Als je kijkt naar de peilingen, moeten we ze, je zei het al, niet beschouwen als voorspellingen. Dat moeten we loslaten, dat idee.
Wat is een peiling wel?
Een peiling, nou wat ik net zei, geeft een momentopname weer van kiezersvoorkeur. En, Roel zei het net, met behoorlijke marges. En de peilingwijzer geeft die marges heel mooi weer.
Even een plaatje.
Nou, ja. Laten we eens kijken.
Laten we eens kijken.
Ik heb hem
naar
nog niet
de...
gezien, maar...
Even kijken. Maar...
Zelfs, oh, achter
ja.
Je.
Zo,
achter
zo.
Je nou, kijk,
dit is de laatste peiling.
Dit is de laatste peilingwijzer. De peilingwijzer combineert 2 peilingen, namelijk dan die van INO Research... En die van Ipsos 1 Vandaag.
Nu ben je helemaal je element, hè?
Ja.
Want je hebt een scherm
ja,
en je kan
dit is,
aanwijzen.
Dit is wat ik doe.
Ik zie dat je gelukkig
ja,
wordt.
Ja, maar je ziet hier, kijk, die blokjes, dat zijn dus de marges. Kortom, NSC, Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt, zou dus scoren tussen de 17% en 21%. Nou, en zo zie je dat allemaal. Kijk, op tv, het beste wat je kan doen is gewoon 1 getal noemen. Anders denken mensen, wat is dit? Dit kun je eigenlijk niet op tv laten zien. Want zo werkt tv-taal natuurlijk niet.
Wij moeten het allemaal simpeler brengen.
Ja, we moeten het simpel brengen. Dus wat ik dan vaak doe is zeggen... NSC staat op 30 zetels bij INO Research. En die 30 zetels... vaak zie je dan dat de VVD er vlakbij staat. Stel je voor dat de VVD 2 zetels lager staat op 28. Wat ik er dan bij zeg is... ze staan eigenlijk vrijwel gelijk. Want 2 zetels in een peiling maakt niks uit.
Niks uit.
Nou, en wat je bij verkiezingen vaak ziet, is de dag daarna dat iedereen zich in de handen wrijft en zegt, nou zie je de peiling, daar klopt er weer geen reet van. Want ze zitten er in totaal 20 zetels naast. Ja, nogal wie dus. Als je binnen die marge overal er 1 of 2 zetels naast zit en er zijn 20 partijen, dan tikt dat natuurlijk hartstikke hard aan. Dus
maar,
de vraag
dit,
is, zitten ze buiten de marge daarnaast?
Ja.
Nou, en dat gebeurt wel eens. Is een peiling.
Zullen we daar ook eens naar kijken? Want we hebben ook een plaatje van het verschil zeg maar, tussen de peilingwijzer en de werkelijkheid. Zeg ik het zo goed?
Ja. Even kijken. Is wel of niet zeker van stem... Oh, dit is van mijn opiniepanel-collega's.
Ander plaatje, denk ik, hè?
Ja, het is een ander plaatje.
Ja, we hebben nog een plaatje. Gelukkig hebben we heel veel plaatjes.
Peilingen in vergelijking met.
Dus dan gaan we het hebben over die foutmarge waar jij het over had.
Als ze zoeken.
Zouden we het volgende plaatje mogen?
Hier zie je trouwens
collega's in de studio.
Hebben we niet.
Hebben we niet. Nou, okay.
Wat je hier ziet, want we staan hier toch al heel lang naar te kijken. Wat je hier ziet is dat van 2 maart tot 16 maart, hè, dat het aantal mensen dat zeker weet dat ze wat ze gaan stemmen, dat toeneemt. Maar kijk eens, dit is 16 maart, dit is eigenlijk de dag rond verkiezingen, zie je dat nog steeds 1/3 van de kiezers gewoon niet zeker weet. Dus je
dat
ziet,
zijn de zwevende kiezers.
Zien we eigenlijk de laatste 10 jaar bij verkiezingen structureel dat gigantische hoeveelheden kiezers op de verkiezingsdag zelf eigenlijk nog niet weten wat
dan
ze stemmen.
Dan pas beslissen.
Ja, laten we niet doen alsof ze het helemaal niet weten.
Maar het is toch een beetje die weersverwachting van je collega. Nou, dat je eigenlijk tot op de dag van de verkiezingen eigenlijk nog niks weet.
Nou, dat is niet waar. Want het is niet niks, en dat weet je natuurlijk ook wel. Kiezers twijfelen vaak tussen 2-3 partijen. Kiezers bewegen zich helemaal niet lukraak door het veld. Ze bewegen zich in cirkeltjes, in een centrumblok, een centrum links, een centrum rechtsblok, of natuurlijk helemaal op de flanken. Maar dat zijn de kringeltjes die ze lopen. En heel soms springen er wel eens kiezers over, maar dat zijn geen gigantische bewegingen. Dus je weet vaak wel ongeveer hoe het eruit komt te zien.
Ja, van de partijen die echt een hele duidelijke vaste achterban hebben, die lijken in verhouding ook altijd groot. Omdat die mensen meteen zeggen dat ze op de SGP of de SP stemmen of op Geert Wilders, want dat doen ze al heel lang.
En dat is nu bijvoorbeeld bij het CDA een groot probleem.
Ja.
Kiezers die jarenlang op het CDA hebben gestemd, uit gewoonte bijna, die haken nu af, hè?
Ja, uit gewoonte. Ik denk altijd dat het CDA is ontzettend verankerd in deze maatschappij, in gemeentes, in provincies, doen heel veel op lokaal niveau ook. De afgelopen decennia is die partij natuurlijk in de haarvaten van de Nederlandse samenleving terechtgekomen. Die krijg je er ook niet zomaar uit, en dat zie je nu. Maar dit is wat er nu aan de hand is natuurlijk wel ongelooflijk. Omtzigt zorgt ervoor. En we hebben het voortdurend over Omtzigt. Ik wil toch even ook BBB noemen. Met zo'n 14 zetels in de peilingen. Als Omtzigt niet was geweest, was dat de revolutie geweest. Ja. Hè? 2 partijen die dat hele CDA-electoraat eigenlijk opzuigen.
En dat was ook de revolutie van een half jaar geleden, hè, bij provinciale staatsverkiezingen. Ja. Ook in CDA-provincies Brabant en Limburg.
Ja.
Dus,
het zijn partijen die allebei zich heel erg hebben afgezet tegen het kabinet. Wat natuurlijk heel impopulair is geweest. Het kabinet is nu gevallen, dus die partijen zoeken nu naar nieuwe goede redenen om kiezers aan te spreken. En het gaat natuurlijk nog steeds over het wantrouwen van mensen in de politiek, het wantrouwen in de instituties, het herstel van de regio. Prediken ze allebei heel erg. En ze zitten allebei, dat zeiden jullie ook al in het begin van deze uitzending, ze zitten allebei heel erg in het midden. Ook Caroline van der Plas zit met haar partij redelijk in het midden als je het vergelijkt met andere partijen. En dat is als opiniepeil natuurlijk fascinerend om te zien.
Jij gaat wat spannende
gaan
tijd
die
tegemoet
kiezers doen. Absoluut.
En wij ook als journalisten natuurlijk. Ja. Hè? Dat wordt een hele spannende tijd. Ik denk dat het mooi is om af te ronden met een voorspelling. Want peilen kan jij niet,
nee,
maar gepeild is er wel. Onder onze studenten. Wat verwacht jij? Hoeveel procent van onze studentenjournalistiek zijn nog zwevend? Weten nog niet wie ze gaan kiezen?
Ik heb het aan mijn eigen RTL Nieuwspanel gevraagd. Vorige week nog. En volgens mij zaten de mensen die het echt nog niet wisten, zaten op ongeveer de helft. Dus de helft wist het zeker en de andere helft niet. Ik ben heel benieuwd hoe de verhoudingen hier liggen.
Vincent?
Ja, 67% van de eerstejaars weet nog niet op wie die gaat stemmen. Dus we hebben hier te maken met een groot deel van ons weten ze in ieder geval niet. Meer te vragen daarbij, wat ook wel gelijk de vraag is van, ja, maar we vinden het ook heel lastig, want ja, waar gaan we nu op stemmen? De verkiezingsprogramma's zijn er nog niet, dus eigenlijk ben je nou wel zwevend of niet? Misschien moet je eigenlijk zeggen van, ben je niet goed geïnformeerd genoeg, omdat je op dit moment nog gewoon niet weet wat precies je standpunten zijn? En Meerte zegt ook gelijk van, is het dan wel zo dat verkiezingsprogramma's echt gebruikt worden? Of is het toch ook, waar we het in begon, eigenlijk het cirkeltje rond Partij van de Dieren, er is iets aan de hand. De media duikt er vol op. Kijk, je kan je afvragen, natuurlijk is het relevant, maar er zijn misschien meer inhoudelijke discussies die nu gevoerd moeten worden. Dus haar vraag is ook, is het niet zo dat mensen hun stem laten bepalen door de media, door ons, door journalisten. En dat die vooral inspelen op, meer
relletjes
dan inhoud. Hebben we daar ook niet een soort van morele
verantwoordelijkheid? Mooie vraag van Meerte.
Prachtige vraag.
Mooie afronding ook, want we gaan deze talkshow ook een beetje afronden. De eerste talkshow zit er bijna op. Dankjewel Gijs, ja. Super voor jouw inzicht.
Ik ben het er niet mee eens, hè, want dat is niet waar hoor. Mensen brengen... Ja, heel graag als ik mag, want die vraag van Meerte...
Als we echt live zouden zijn geweest, waren we eruit gedraaid.
Nou, maar ook bij Umberto gaan we gewoon nog 3 minuten door als het moet. Hè?
Nou, dat is
gewoon
niet punt, fluïde. Waar ben je niet mee eens?
Haar vraag is natuurlijk heel goed. Ja. Maar mensen stemmen echt niet op basis van wat media alleen maar brengen. Het is een mix van inhoud, van vertrouwen, van lijsttrekkers, van regio misschien wel, van allerlei elementen. Van strategisch stemmen misschien ook wel. Je hoeft niet alles van een partij te weten om toch te zeggen, luister, ik wil voor die hoofdrichting stemmen voor Nederland. Strategisch stemmen of stemmen op het gezicht van een lijsttrekker heeft net zoveel electorale waarde als stemmen op de inhoud. Dus en de media hebben daar een grote rol in.
Maar we moeten hem ook niet overdrijven.
En we moeten de media ook niet karikaturaliseren. Namelijk dat wij alleen maar op relletjes duiken. Als er bij de Partij voor de Dieren iets aan de hand is. En wij besteden daar als media serieuze aandacht aan. De Partij voor de Dieren gaat misschien wel regeren volgend jaar. Dus dan is het heel terecht dat wij daar aandacht aan besteden. En alleen maar goed dat kiezers dat soort dingen te weten komen.
Dank voor deze belangrijke nuancering. Rianneke, ik eindig met jou. Ja. Samenvattend,
dit is wat jullie elke maandagochtend van ons kunnen verwachten. Een aantal pratende mensen, filmpjes, peilingen en interactieve deelname van studenten thuis en een enkeling in de studio. De onderwerpen zullen verschillend zijn, maar altijd in relatie met wat jullie op canvas kunnen zien wat het huiswerk is. Dat is namelijk de hoofdstukken uit het boek Bestuurlijke Kaart van Nederland. De readers die altijd actueel zijn en in de loop van de week op canvas worden geplaatst.
En dan altijd handig om dat vooraf aan deze talkshow te lezen.
Te lezen, zeker. Ook de podcast die we gemaakt hebben vorig jaar is zeker de moeite waard om te beluisteren. Want die benadrukt toch alle wat drogere stof uit het boek op een fijne, prettige manier. En kom vooral ook naar de hoorcolleges op dinsdag of woensdag.
Kan je al je vragen stellen.
Waar je nog je vragen kan stellen, inderdaad.
Heel handig.
Dus
doen.
Voor volgende week hoofdstuk 3 lezen.
Hoofdstuk 3 lezen.
Want we gaan het hebben over... In ieder geval de Nederlandse staat of het nationaal bestuur, de Tweede Kamer en hoe dat allemaal werkt. Heel relevant, want dan kunnen we ook gelijk inhaken op de verkiezingen.
Exact. En dat is de dag voor Prinsjesdag.
Hele belangrijke dag, mooie aanleiding. Wij hopen jullie volgende week weer terug te zien. En tot die tijd, doe al je huiswerk, want dan valt deze talkshow ook weer beter als een kwartje in je hoofd. En tot volgende keer. Dankjewel Gijs.
Graag gedaan.
Bedankt.
Applaus jongens, jullie zijn het publiek.